Goedemorgen gemeente. Van harte welkom in deze dienst waarin voor zal gaan broeder Verkade uit Gouda. Het thema van de overdenking is geloven in crisistijd. De dienst wordt begeleid door Marie Slagboom op het orgel. En verdere mededelingen. Aanstaande woensdagavond is het de planningsvergadering. Voor degenen die dat betreft, die hebben als goed is een uitnodiging gehad. En aanstaande donderdag is er weer een filmavond over het huwelijk. Je kunt dat ook nalezen in de vorige samenbinden. Aanstaande vrijdagavond is er een Shekina-viering in de Vesten. En de spreker is Dick Stener. En het onderwerp waarover hij spreekt is angst. De bloemen zijn deze week voor Koos en Bea. In verband met jullie verjaardagen, alvast gefeliciteerd. En die worden bezorgd. Na de dienst is er weer koffie drinken en dat wordt verzorgd door Simone Kes, Henk, Annemarie en Sjan. Tijdens deze dienst wordt er 3 keer gecollecteerd. De eerste voor de gemeente, de tweede is voor bijzondere noden en de collecte bij de uitgang voor de commissie van beheer. Dan wordt u voorbeden gevraagd voor Klaas Beerta. Op zijn werk zijn momenteel drastische veranderingen plaats aan het vinden. En dat betreft heel veel mensen hun werk. Dus ook zo voor Klaas. Voor Lydia van der Wal. Zij is nog opgenomen in het LUMC. En in afwachting van de uitslag over de onderzoeken in verband met de bacterie die ze hadden gevonden. Voor Boudewijn Dijkstra, voor herstel. En deze week is er bidstond. Volgende week zondag hoopt broeder Bartels voor u te spreken. En dan is het ook Israël zondag. Mocht u door deze dienst zijn aangesproken of gesprek of gebed willen, dan kunt u zich uiteraard wenden tot de voorganger of iemand van de kerkraad. Ik wens u namens de kerkraad ook een gezegende dienst. En we beginnen deze door zingen Psalm 107, vers 1 en 4.
Laat ons beginnen met stil gebed. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam van God, de Vader die nooit laat varen enig werk wat zijn hand begonnen is. van God de Zoon die het verlorene zoekt en van God de Heilige Geest die het verlorene van het eeuwige leven verzekert. Genade zij ons van God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Gaat u zitten. Wij zongen al over het enige wat ons gaande houdt, namelijk Gods goedheid. U hebt van de week een thema over angst. Wij gaan nu zingen over het antwoord op angst en vrezen en geloven in crisistijd, geloven in moeilijke tijden. Psalm 77, het eerste, het derde en zesde vers. Let op wat u zingt, het is ergens om een reden gekozen. En de vertwijfeling die vandaag uit het boek Habakuk omhoog zal schreeuwen, die vertwijfeling vind je ook in Psalm 77, alsmede de antwoorden. Kortom, wij zingen Psalm 77, 1, 3 en 6. De woorden verstoten, angst, kracht. Het is goed dat we te midden van de vertwijfeling en de moeite ook troost krijgen. En vandaar dat de geloofsbelijdenis vandaag uit de catechismus is, waar het over troost gaat. En let u op, want beide schriftlezingen zijn straks uit het Eerste Testament. Dus de naam van Jezus wordt niet rechtstreeks genoemd, maar wel in dit stuk geloofsbelijdenis. Dus zie het als een soort vorm van nieuwtestamentische betrachting van het oudtestamentische gebeuren. Zondag 1, Heidelbergse catechismus. Wat is uw enige troost? beide in het leven en in het sterven? Antwoord. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En alzo bewaard, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Eén mega lange volzin. Ik kon de nieuwe vertaling vanochtend in mijn haast niet vinden. Ik ben geen ochtendmens. Maar ik zal hem uit mijn hoofd voor de jeugd in de nieuwe vertaling doen. Jongelui, wat is nou de enige zekerheid, het enige vertrouwen in moeilijke tijden? Troost is vertrouwen in moeilijke tijden. Wat is de enige zekerheid in moeilijke tijden? Nou, heel eenvoudig. Dat je niet van jezelf bent, maar van de Heer Jezus Christus. Notabene Hij die met zijn dure bloed voor al jouw zonden helemaal betaald heeft. Zonde weg. In een zee van eeuwige vergetenheid. Dus Jezus die met zijn bloed voor al jouw zonden betaald heeft en jou uit alle heerschappijen van de duivel verlost heeft. Dus weg angst voor duivel, niet meer nodig. En vervolgens dat hij alles leidt, dat alles, er kan geen haar van je hoofd vallen zonder dat hij het weet. En zelfs zo dat als er haren van je hoofd gaan vallen, dat hij altijd zorgt dat het ten goede gekeerd wordt. Dus wat voor narigheid je overkomt, Hij maakt er iets goeds van. Nou, dat is de Heer Jezus. En God de Vader, de hemelse Vader. Er valt geen haar van je hoofd zonder dat Hij het weet. En vervolgens komt nog de Heilige Geest. De Heilige Geest verzekert jou van het eeuwige leven. En maakt jou helemaal bereid om heerlijk voor Jezus de rest van je leven te leven. Nou, dat is je enige troost in leven en sterven. We kunnen Habakuk aan. Maar laten we eerst gaan zingen lied nummer 95 en alle drie de coupletten.
Verstand te boven, wij zullen tot de volle wasdom komen in Gods verheven naam. Hem nu die in ons werkt en ons geleidt, die verder gaat dan al ons bidden rijdt. Gemeente die hij heeft verkoren, in elk geslacht dat van zijn naam zal horen, door Jezus Christus nu gelijk te voren en tot in eeuwigheid.
Laat ons voor wij de schriften verder gaan openen en lezen, de Heere God bidden om de hulp van zijn geest. En ik begin het gebed met het eerste couplet wat we niet helemaal gezongen hebben. Heere God, trouwe Vader in hemel, nu bidden wij met ootmoed en ontzag u aan, u wiens naam aan elk geslacht in hemel en op aarde aanzijn gaf. Dat u naar uw heerlijk wezen ons de kracht des Heilige Geestes geven en de Messias bij ons intrek nemen. Want zijn liefde is de grondslag van ons leven, de oorsprong van ons hart. Tot u komen we en u bidden we of u tot ons wil komen. Met uw geest, met uw woorden, met uw zegen. Maar eerst danken we u. We danken u voor zoveel moois wat wij vanochtend al kregen. We mochten zingen dat uw goedheid ons staande houdt, zolang de wereld draait, zolang de wereld gaat. En daar danken we u voor. Vanochtend is de zon weer opgegaan en schijnt hij weer over boze en goede. En wij danken u daarvoor. Wij verdienen alleen maar onweer, narigheid en aardbevingen. En we krijgen zomaar vandaag weer een nieuwe dag met zonlicht. En we danken u dat we gezangen kregen om te zingen. Al voor deze dienst begon waren er gezangen op onze monden om uw lof te bezingen. En ook dat verdienen we niet. Maar we krijgen ze om te zingen en we zingen ze. We danken u voor de adem die wij steeds weer krijgen. Om die adem te gebruiken om met u te spreken, met elkaar te spreken en uw lof te bezingen. We danken u dat we als gemeente bij elkaar mogen komen rondom uw woorden. Rondom uw opengeslagen woorden. En we bidden u, wil u het nadenken, het lezen zegenen. Help ons te horen, help ons te luisteren wat uw geest tot uw gemeente te zeggen heeft. Spreek, Heren, want wij luisteren. Kom met uw geest in de woorden, want zonder uw geest zijn het woorden. Maar als u komt met uw geest, wordt het leven en gebeurt er iets. En gelukkig mogen wij weten dat u dat doet. Waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, bent u in het midden, hebt u beloofd. En u bent een God van ja en amen, terwijl wij zo vaak van ja en nee zijn. Maar u gelukkig niet. En daarom prijzen wij uw naam, dat wij mogen weten dat als uw woorden opengaat, er iets gaat gebeuren. Heere, help ons in de tijden waarin we leven, om steeds weer te zoeken naar woorden van u in uw schriften. Wij vragen u dat in de naam van uw Zoon. Onze heiland, onze enige toevlucht, onze borg en middelaar. Amen. Gemeente, wij gaan de schriften lezen en wij doen dat, de profetie, het boek Habakuk. Bijna achterin het Eerste Testament. Ik heb het even gecheckt bij de kerkraad en tot mijn grote vreugde, ik had het gisteren ook bij een gemeentelid gecheckt, maar tot mijn grote vreugde ontdekte ik dat het boek Habakuk al een tijdje niet meer bij jullie bepreekt is. Habakuk 1 is de eerste schriftlezing. Dan zingen we, dan komt de tweede schriftlezing, Habakuk 3. Ik heb één keer alle drie hoofdstukken gelezen bij een gemeente, maar dat is net iets te lang. Maar ik zal kijken wat u aan kan. Habakuk 1. Profetie Visioen van de profeet Habakuk. Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roepen en luistert u niet? Moet ik geweld schreeuwen en brengt u geen redding? Waarom toont u mij dit onheil en ziet u zelf de ellende aan? Ik zie alleen maar verwoesting en geweld, opkomende twist en groeiende tweedracht. De wet wordt ondermijnd. Het recht krijgt niet langer zijn loop. De wettelozen verdringen de rechtvaardigen. Het recht wordt verdraaid. Dat is de intro. De profeet, de ik-figuur, die schreeuwt naar de hemel. Dan komt het antwoord uit de hemel. Maar let op wat voor antwoord, want hij had een ander antwoord gehoopt. Gelukkig is geloven niet zoete broodjes bakken. Maar geloof is, leest u mee, het antwoord van de eeuwige. Vers 5. Kijk naar de volken. Let goed op, jullie zullen verbaasd zijn en verbijsterd. Er gebeurt iets nog tijdens jullie leven, iets zo uitzonderlijks dat je het niet zult geloven als het je wordt verteld. Ik laat de Galdeën, de Babyloniërs komen, dat grimmig, onstuimige volk dat de hele aarde doorkruist om andermans woonplaatsen te bezetten. Geducht en gevreesd is het. Het stelt zijn eigen wet, het vertrouwt op eigen macht. Sneller dan panters zijn hun paarden, feller dan wolven in de avond. Hun ruiters komen aangestormd, van verre vliegen ze aan. Als arenden duiken ze op hun prooi. Dat hele volk komt aangestormd en met geweld rukt het op. Onstuitbaar als de oostenwind maakt het gevangenen als zandkorrels zoveel. Met de koningen drijft het de spot. Met aanvoerders speelt het een spel. Om vestingen lacht het. Het werpt wat aarde op en neemt ze in. Dan trekt de wind verder en waait voorbij. Boete zal hij die van zijn kracht zijn God maakt. Dat is het antwoord van de eeuwige. En de profeet gaat eraan spreken en geeft zijn reactie. Bent u, Heer, niet altijd mijn God, mijn heilige geweest? Wij zullen toch niet sterven? Om het vonnis te voltrekken, Heer, hebt u de Galdeër, de Babyloniër, opgeroepen. U hebt hem ertoe bestemd, o rots, om ons te straffen. Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, om de ellende te kunnen verdragen. Waarom dan verdraagt u deze trouweloze, die Babyloniërs? Waarom zwijgt u, nu de wetteloze verslindt wie toch nog iets rechtvaardiger is dan hij? Als vissen in de zee maakt u de mensen, als kruipende dieren zonder leider. De Galdeër slaat ze allemaal aan de haak, sleept ze mee in zijn net, verzamelt ze in zijn fuik. Daarom is hij blij en vrolijk, brengt hij offers aan zijn net, brandt hij wierook voor zijn fuik. Alles voor een vette buit, een overvloedig maal. Mag hij maar doorgaan zijn netten te legen, meedogenloos volken te blijven vermoorden? Dan gaat de profeet stoppen met te spreken, als het ware tegen de eeuwige, en neemt hij een plan. Ik ga nu op mijn wachtpost staan. Ik betrek mijn post op het bolwerk. Ik kijk uit om te zien wat de Heer mij zal zeggen, wat hij mij antwoordt op mijn verwijt. Nou, dit was het antwoord. Schrijf dit visioen op. Grift het duidelijk in platen, zodat het snel te lezen is. Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is. Het getuigt ervan, het liegt niet. Ook al is het nog niet vervuld, wacht maar, het komt zeker. Het zal niet uitblijven. Wie niet oprecht is, kwijnt weg. Maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. Zo bedrieglijk als de wijn is, zo hoogmoedig is deze man, maar hij zal zijn doel niet bereiken. Net als het dodenrijk spert hij zijn keelgat open. Net als de dood raakt hij ook niet verzadigd. Hij verzamelt alle volken om zich heen. Hij haalt alle naties naar zich toe. Iedereen zal spreuken op hem toepassen, spotlieden en raadsels. Ze zullen zeggen, wee hem die zich verrijkt met andermans goed en zo een steeds zwaardere schuld op zich laat. Hoe lang gaat hij nog daarmee door? Tot zover de eerste schriftlezing. En wij zingen gezang, let op, gezang, niet psalm. Gezang 448, de eerste twee zangversen. Gezang 448, 1 en 2. Ja, de tweede schriftlezing is hetzelfde Bijbelboek en zelfs hetzelfde hoofdstuk, maar nu schieten we als een haas naar vers 19. En ik leg dat straks al wel een klein beetje bij uit. Vers 19, en dan lezen we natuurlijk door het boek uit. Wee hem die tegen een stuk hout zegt, word wakker. En tegen een stomme steen, sta op. Zal dat beeld iets verkondigen? Het is van goud, het is gevat in goud en zilver, maar er zit helemaal geen leven in. De Heer troont in zijn heilig paleis. Aarde, wees stil voor hem. Heer, ik heb uw aankondiging gehoord. Voor wat u gaat doen, Heer, heb ik ontzag. Breng het in deze tijd tot stand. Maak het in deze tijd bekend. Maar toon uw mededogen als het tumult losbarst. God komt uit Teman, de Heilige komt uit de bergen van Paran. Zijn glorie straalt aan de hemel, de aarde is vol van zijn roem. Schittering is er als zonlicht, stralen komen uit zijn hand, waarin zijn kracht verborgen is. Voor hem uit gaat de pest, de koorts volgt hem op de voet. Hij staat en doet de aarde beven, hij kijkt en de volken springen op. De aloude bergen worden verbrijzeld, de eeuwige heuvels zinken ineen. Hij gaat rond zoals in vroeger tijden. Ik zie hoe de tenten van Kuzan zuchten onder het onheil, hoe de tentdoeken van Midjan klapperen. Heer, is uw woede tegen rivieren, is tegen de rivieren uw woede ontbrand en uw toren tegen de zee, dat u uitrijdt met uw paarden, met uw zegenwagens? U haalt uw boog tevoorschijn op uw bevel zoevende pijlen. Met stromen van water splijt u de aarde. De bergen zien u en beven van angst. Een stortvloed van water kolkt voorbij. De diepte verheft haar stem. Ze strekt haar handen omhoog. Nu uw pijlen flitsen en lichten, nu uw lans schittert en bliksem, trekken zon en maan zich terug. Grimmig schrijdt u voort over de aarde, volken vertrapt u in toren. Om uw eigen volk te redden trekt u uit, u komt tot redding van uw gezalfde. Het dak van de wettelozen staat u stuk, u legt de fundamenten bloot tot de laatste steen. Met zijn eigen pijlen doorboort u de aanvoerder van de krijgers. Zij stormen aan om mij te breken, het doet ze plezier om, in het geniep een arme stakker te verslinden. U rijdt over de zee met uw paarden, door het schuim van grote wateren. Ik hoorde dit alles en ik beefde van binnen. Ik vernam het en mijn lippen trilden. Mijn botten werden aangevreten. Ik stond te trillen op mijn benen, wachtend op de dag van het onheil. De dag dat u optrekt tegen het volk dat ons aanviel. Al zal de vijgenboom niet bloeien. Al zal de wijnstok niets voortbrengen. Al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen. Al zal er geen koren op de akkers staan. Al zal er geen schaap meer in de kooien zijn. En geen rund meer binnen de omheining. Toch zal ik juichen voor de Heer. Jubelen voor de God die mij redt. God, de Heer, is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinden. Hij laat mij over mijn bergen gaan. Voor de koorleider bij snarenspel. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. De zaligheid die het woord van God hoort en bewaart in zijn of haar hart. Halleluja. Wij zingen de laatste twee zangversen van Gezang 448. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het is de laatste zondag van de maand september 2015. En de maand september 2015 is of zou een merkwaardige maand worden. Ik weet niet of je een beetje het nieuws gevolgd hebt, maar er zijn allerlei christenen die de gedachte hadden dat er deze maand iets heel bijzonders zou gaan gebeuren. We kennen allemaal 11 september, 9-11, jaren geleden, en de gedachte was dat er nu ook weer een soort gelijk iets ergs zou gaan gebeuren. U hebt vast gevolgd de bloedmanen die op een rij staan, wat heel uitzonderlijk is. En zo zijn er heel veel uitzonderlijke gebeurtenissen. Ik las ook, als je even googelt, iemand attendeerde mij erop. En toen ben ik iets, al voor september werd ik erop geattendeerd, toen ben ik eens gaan googelen. Dat is een systeem op computer. En toen, dan zie je al snel dat er heel veel gedachten kwamen, dat er hele erge dingen zouden gaan gebeuren. Onder andere een botsing van een planeet. Er zou zomaar een planeet hierheen kunnen zijn komen, enzovoort, enzovoort. Ga maar door. Kortom, het was best wel september. Iemand zei tegen mij van, mooi dat ik dichtbij ben als je in die maand september, want dat wordt een hele gekke maand als het ware. Nou, het is een gekke maand en we zijn nog niet klaar. Enerzijds, anderzijds, wij weten, we moeten niet te veel tijd rekenen, maar we moeten slechts twee dingen doen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Of als u iets anders wil horen, Spurgeon leert ons de krant lezen met een opengeslagen Bijbel. En zomaar een beetje met elkaar bezig zijn. Maar ondertussen, dus ik wil dat september 2015 hypeje niet wegpoetsen. Ondertussen, stel je voor dat er niets heel schokkend zou gebeuren. Oh ja, de paus, die fietst ook nog ergens rond. En de Verenigde Naties zijn ook nog bezig en gaan zomaar door. We leven in hele gekke tijden. Dus los van de maand september, er komt straks, zo de Heer het wil, een nieuwe maand, oktober. Overigens heel na die namen van die maanden, heel heidens allemaal, maar goed. Laten we daar maar dit keer niet aandacht aan besteden. Er komt straks een nieuwe maand. En ook dan zal het weer een hele vreemde tijd zijn. Want we leven natuurlijk in hele gekke tijden. Europa is zijn eigen cultuur kwijt. Europa wil niet meer weten dat de Joods-christelijke wortels haar gevoed heeft. U kent allemaal vriend Balkenende die de blaren op zijn tong moest praten om in de Europese grondwet de verwijzing naar het christelijk geloof te krijgen. Dat mocht niet. Humanisme mag wel, christelijk geloof niet. Europa is trots op het doodmaken van ongeboren kindjes. Dat kan toch hier maar. Europa is trots op euthanasie. Het goed sterven, wat wij als christenen erg propageren, dat als dwangmatig principe afgedwongen moet worden. Europa is trots en daagt Poetin uit met het homohuwelijk. Gelijkheid is de hoogste moraal, terwijl u en ik weten dat gelijkheid fnuikend is en ongelijkheid de mensheid verder helpt. Als God gelijkheid wil, hadden we allemaal hetzelfde IQ, maar we hebben niet allemaal hetzelfde IQ. We hadden allemaal dezelfde uiterlijk, dat hebben we niet. God is niet de God van gelijkheid, maar wel van gelijkwaardigheid. Nou, in dat zieke Europa zitten wij Poetin uit te dagen. Als Poetin naar Nederland komt, moet alles de hele dag gepraat worden over één thema, het H-woord. Laat ik er niet te veel aandacht aan besteden. Maar we zitten in een zieke cultuur, een zieke Europa. U leest de krant Midden-Oosten. Daar komen machten en krachten op dat je je hart volhoudt. Vluchtelingen hierheen. Van de week zei een goede vriend van mij, Cor, ik ben veel in Syrië geweest. Let op, eens zullen wij de Marokkanen een heel fijn volk vinden. Omdat de Syriërs een heel andere gewoonte hebben om met mensen om te gaan. Als ze geld nodig hebben of als ze iets willen als het ware wat ze niet krijgen. We leven in vreemde tijden. Ik wil ook geen angst propageren, uiteraard niet. Maar ik dacht, hey, laat ik eens in de Bijbel gaan zoeken waar er nou een boek te vinden is met hele heftige tijden. En toen stuitte ik toch op Habakuk. We hebben het gelezen. De profeet baalt. En dat legt hij ook heel duidelijk uit aan de Heere God. Hij baalde van het feit dat het in het volk Israël ging er niet goed aan toe. Het recht struikelde op de straat. Mensen deden niet wat ze moesten doen. Rechters waren omkoopbaar. Weduwen en wees werden veronderdrukt en niet goed mee omgegaan. In het volk Israël werden Gods regels niet meer gehanteerd. Het was als het ware een zooitje geworden. En de profeet denkt, Heere God, hoe kunt u het nou toch in vredesnaam toelaten dat het zo'n zooitje geworden is? Kunt u het oplossen? Is er een schoonmaakoperatie mogelijk? Kan het alsjeblieft weer dat uw regels weer levend worden, weer gehanteerd gaan worden, enzovoorts? En nou, dat is een mooi gebed. Een stevig gebed, dat is ook een beetje een aanklacht. U weet toch hoe alles moet? En het gebeurt niet goed, wat doet u? En dan komt er een antwoord wat de goede man nooit van zijn leven had kunnen bevroeden. En het antwoord is een extreem heftig antwoord. Ik laat een volk komen en je zult niet geloven, ik ga het nu vertellen aan jou, maar je zult het niet kunnen geloven. Dit is onvoorstelbaar, dit trek je als het ware niet, maar ik zeg het jou. Er komt een volk aan en dat zijn hele heftige mensen die van doodmaken een hobby hebben. Ze rennen al als avondwolven die honger hebben. Ik weet niet of je ooit een avondwolf bent tegengekomen toen in de bossen op de Veluwe fietste. Maar als je een avondwolf tegenkomt, ik woonde vroeger op de Veluwe toen mijn vader de predikant was. Als je een avondwolf tegenkwam, nou die had een honger, daar ben je gewoon heel erg bang van. Nou, die avondwolven, die rennen, dat weet je niet geloven als het ware. En ze vliegen als arenden, van alle kanten komen ze op af. Dat volk komt en dat volk is geducht en gevreesd. Ze zijn supersnel en dat hele volk dat komt aangerukt en met geweld komen ze eraan en ze zijn onstuitbaar als de oostenwind. Het maakt gevangenen en gewoon als zandkorreltjes zoveel. En de koningen drijven ze spot mee. En ze lachen om vestingen. En dan heb je sommige steden hadden vroeger zo'n aarden wal. Als een soort stadsmuur, zeg maar. Een ouderwetse stadsmuur. Dus zo'n aarden. Nou, daar lachen ze om. Ze gooien wat aarde tegenaan en ze rennen over die muur heen. En ze pakken weer een hele stad in. De wind trekt verder en ze gaan voorbij. En alles is kapot en weg wat er was. Boeten zal hij die van zijn kracht zijn God maakt. Aha. Het volk heeft van zijn kracht zijn God gemaakt en de eeuwige legt uit dat dat niet stand houdt. Van je eigen kracht je God maken, dat stopt. Dat zal niet gaan gelukken. Ik heb dat zelf ook wel eens in de tijd van de crisis een beetje geroepen. Van ja, als je God gaat uitdagen met die euro enzovoorts en wij denken we even dat we God uit Europa kunnen gaan bannen. Ja, God blaast en de euro ligt om. En banken gaan failliet enzovoorts. Een boete zal hij die van zijn eigen kracht zijn God maakt. En dat is mijn aanklacht richting Europa. Heeft Europa door dat ze niet zichzelf goddelijk moet maken. De autonome mens, dat is toch eigenlijk de cultuur van Europa geworden. Van wij bepalen wat goed en kwaad is. En wij zeggen wat er moet geschieden. En de bronnen die we hebben gekregen ontkennen we. Nee, wij Europa, het redelijk zedelijk denkvermogen van de mens als uitgangspunt. Franse revolutie, u kent het wel, geen god en geen meester. Wij gaan het nu zelf doen. Lieve mensen, boeten zal hij die van zijn kracht zijn God maakt. Natuurlijk hebben wij dat denkvermogen ook als Europa van de Heere God gekregen. De gouden middeleeuwen, vaak als duister afgedaan, hebben we heel veel van God gekregen. En de Franse revolutie hebben we gezegd, ja, wat we van God gekregen hebben, dat gaan we nu zelf eventjes doen. Dat kunnen we zelf beter. De Amerikaanse revolutie zei ook vrijheid, gelijkheid en broederschap. Maar dat zei, in honor to God beleiden wij, tot ere van God beleiden we dat de mens geschapen is voor vrijheid, gelijkheid, broederschap. Wij in Europa hadden een ander verhaal. In Europa zeiden we, ni Dieu et ni maître, geen God en geen meester. En dan vrijheid, gelijkheid en broederschap. Boeten zal hij die van zijn kracht zijn God maakt. Ik weet niet of ik het beter kan typeren wat Europa gedaan heeft. Van zijn kracht opgebouwd. Middeleeuwen, Jodendom, Jood-christelijke gedachtegoed. Maar als je dat gaat omdraaien en het niet meer beleidt als van God, maar dezelfde autonome mens voor in de plek zet en dat goddelijk gaat aanbidden, dan krijg je drama's. Boeten zal hij die van zijn kracht zijn God maakt. De profeet schrikt heel erg en misschien schrikt u ook wel. En het is ook vandaag geen makkelijke preek of zo, of van zoete broodjes bakken. De kerk is niet voor zoete broodjes bakken. De kerk is voor alle heftigheid die wij ervaren en meemaken voor Gods aangezicht brengen en luisteren wat God dan te zeggen heeft. Daarvoor komen we bij elkaar. En zoete broodjes bakken, dan moet u naar de markt. Van Dijk kan dat ongelooflijk goed. Pas nog bekroond met een koninklijke Van Dijk. Bent u Heer niet altijd mijn God geweest? Het antwoord van de profeet. Gelukkig zoekt de profeet het niet in boosheid, maar gelukkig gaat de profeet naar God terug. Maar u bent toch altijd mijn heilige geweest, mijn God geweest? Dus de profeet spreekt God aan op wat er altijd was als het ware. Ik ben geneigd dat de kinderen ook te leren, maar let nou toch op. Je kunt altijd God aanspreken op het feit dat je als kindje, dat zijn niet alle kinderen hier en dat hoeft ook niet, maar dat je gedoopt bent. Je kunt altijd God aanspreken op wat er gebeurd is in je leven. Dat hij er was als het ware. Dus de profeet gaat gelukkig terug naar wat God altijd gedaan heeft en gaat God dat als pleitgrond gebruiken. Wij zullen toch niet sterven? Oei. De profeet krijgt door dat het zo heftig wordt dat iedereen wel eens doodgemaakt zou kunnen worden. Maar de profeet accepteert het vonnis wel. Om het vonnis te voltrekken, Heer, hebt u de Galdeër opgeroepen. Ja, Galdeër is een soort van uitdrukking voor de Babyloniërs. Als het ware een groep binnen de Babyloniërs heette de Galdeërs. Bij ISIS kun je zeggen Soenieten of zo, of Shiiten. Ik weet niet precies welke groep het nou is die ons eerste dood wil hebben. Maar als het ware, het is dezelfde aanduiding van Babyloniërs. Dit is een deelgroep ervan. Om het vonnis te voltrekken hebt u de Galdeër, de Babyloniër, opgeroepen. Hé, wat mooi. Dus de profeet erkent dat die vijandelijke macht die eraan komt, dat God dat gedaan heeft. Hij ziet daar Gods hand in. U hebt hem opgeroepen om uw vonnis te voltrekken. En dat is meteen een heel moeilijk thema, hoor. Dat is meteen een hele moeilijke stap die ik als het ware vraag van u te nemen. Namelijk, alles is in Gods hand. Hij beschikt alles. Regen en droogte, vruchtbare jaren, onvruchtbare jaren, ziekte en gezondheid, alle dingen komen uit zijn vaderlijke hand ons toe. U kent het wel, de ouderen onder ons, zondag 10 van de catechismus. En Maarten Hart schreef zijn boek Een vlucht regenwulpen. Die kon dat niet klein krijgen, het is ook niet klein te krijgen, maar het is wel te belijden. Het is een belijdenis. Uw vonnis gaat u voltrekken via het volk Babel. Dus als het ware zit God achter het vonnis wat voltrokken moet worden. Als het ware heeft God iets te maken met het kwaad. En is het kwaad niet iets wat u en mij overkomt? Maar is het iets wat de eeuwige ons toeschikt? En ik ga u even de kerkgeschiedenis meenemen naar meneer Calvijn, Johannes Calvijn, u kent hem wel, de institutie. In het eerste druk was er geen sprake van voorzienigheid uit verkiezing. Daar repte Calvijn niet over, want het is helemaal geen belangrijkste thema. Maar toen werd Calvijn benaderd vanuit zijn volgelingen van meneer Johannes. Is er nou een noodlot? Heerst het fatum? Komen dingen zomaar uit noodlot naar ons toe? Is er toeval? Heel modern, hè? Iets gebeurt toevallig. U kent het vast wel in taalgebruik. Is er toeval? En dan zegt Calvijn, nee jongens, er is geen toeval. Gods vaderlijke hand bestuurt alles. Zowel het mooie als het minder mooie, alles is door Gods vaderlijke hand ons bestuurd. En dat heeft veel narigheid opgeroepen, want je kunt er, als je dogmatisch daar verkeerd mee aan de slag gaat, dan kun je er als het ware gek van worden. Er zijn genoeg mensen die het naar de galg gegrepen heeft, die gedachten. Dus ik snap Maarten het hart wel. Maar het klopt niet, wat Maarten zegt. Maarten gaat wiskunde bedrijven met een geloofsthema. Het geloofsthema dat wat er morgen ook gebeurt met u en mij, dat Gods vaderlijke hand daarin is, dat hij het beschikt, dat hij het regelt. Ten goede. We zeiden de catechismus, we beleden het. Er valt geen haar van ons hoofd en hij laat alles meewerken ten goede. Dat is een rijke troost. En dat is een inzichtje wat de profeet hier geeft en wat ik u ook gun als er morgen iets ergs gebeurt. En het is nog steeds moeilijk hoor, ik kan makkelijk praten als het ware, dat is mijn nadeel. Ik kan zo makkelijk praten, maar het is natuurlijk verdraaid moeilijk te beleiden als er iets ergs gebeurt. Maar goed, die Galdeën komen wel. Laten we het maar herinneren elkaar als over 10 jaar we onder de Galdeën zitten. En laten we maar gaan zoeken dan wat Gods hand erin is. Maar Gods slaande hand, Gods toornende hand is er. En moeten we als christenen beleiden. Maar in zijn toorn gedenkt hij des ontfermens, zo leren de profeten ons. Nou, laten we maar eens gaan lezen. Uw ogen zijn, u hebt de Galdeër opgeroepen, u hebt hem ertoe bestemd, o rots, om ons te straffen. God is de rots. Ik wankel niet, want hij staat vast. U bent de rots. Maar uw rots hebt wel een groep Galdeën nodig om ons te straffen. Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, de ellende te kunnen verdragen. Hé, God straft. Dat is mooi. Dat God het onheil niet accepteert. Dat God geen zoete broodjesbakker is. Maar straffen? Prijs de Heer met blijde galmen, God straft. Stel je toch voor dat God niet zou straffen, maar alles toe zou laten. Die chaos die wij ervan maken. Dan zou het erg zijn. Dus veel mensen kunnen niks met God straf. God is liefde en het moet alles maar goed zijn. Nee, God straft, gelukkig. Maar in zijn toorn gedenkt hij des ontfermens. Gelukkig straft God mijn zonde. Want anders zou ik zomaar kunnen zondigen. Dan zou je extra zonde kunnen doen enzovoort. U kent de redenering van bij Paulus wel. Gelukkig straft God zonde. Hij of zij die zometeen weg moet en omdat tijd wil niet het einde meemaakt. De straf, de toren die ons tevreden aanbrengt, was op hem natuurlijk. Dus je moet niet gaan denken dat hier een preek is, hel en verdoemenis en dat wij allemaal verloren zullen gaan. Maar dat komt een andere keer. We gaan vast nog een keer Goede Vrijdag preken krijgen. Je moet niet in één preek alles stoppen. Maar God straft. Kijk maar, komt Goede Vrijdag maar een keer terug naar deze. Als u voor het eerst in deze gemeente bent, kom Goede Vrijdag terug. God straft. Gelukkig. Uw ogen zijn immers te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, om de ellende te kunnen verdragen. Dus moet het schoongemaakt worden. Dat kwaad, die ellende. Elke avond zing ik het 3 keer bij mijn kinderen. Schoon mijn zonden velen zijn, Jezus maakt ze zeker rein. Ik heb het wijsje iets veranderd, want het was anders, het oude liedje. Schoon mijn zonden velen zijn, en ik heb altijd geleerd, maak om Jezus wil mij rein. En dan moet ik uitleggen, rein is schoon. Jezus maakt ons schoon, maar wij maken het vies. En dat is de spagaat van het evangelie. En dat is de bevrijdende boodschap van het evangelie. En als het ware zijn we vandaag bij elkaar gekomen om het evangelie te vieren. Nou, dat is het evangelie in een notendop. Waarom dan verdraagt u deze trouwelozen? Waarom zwijgt u Nou, de wetteloze gaat verslinden wie rechtvaardiger is dan hij. Hé, Heere God, hoe kunt u toelaten dat de extreem goddeloze Babyloniërs dan de een beetje goddeloze Israëlieten komt uitroeien? Snap je de redenering? Dus Israël had veel zonde gedaan. Nou, dat is fout, dat is erg, klopt. Maar waarom laat u dan een volk komen wat nog veel goddelozer is? Hoe kunt u dat dan wel goed vinden? Bijna kun je zeggen, maar ik weet niet, nu komt er een moeilijk zinnetje, dus het moet niemand mij boos maken. Het moet niet de laatste keer zijn dat ik hier mag volgen als het ware, dus niet boos worden. Maar bijna kun je zeggen, Heere God, waarom laat u het toe dat ISIS de wereld gaat schoonmaken, terwijl ze nog veel gruwelijker zijn dan de Europese zieke cultuur die we nu hebben? Die uit 1000 wonden bloedt, waarom mag ISIS dan met 10.000 wonden komen hakken als het ware? Maar ik weet niet zeker of die stap mag maken, dus ik heb het ook het voorwoud ingebouwd. Maar ja, je moet ook een beetje zoeken naar een toepassing enzovoorts. Ik heb geen derde punt toepassing, het zit er helemaal doorheen als het ware. Anders qua tijd lukt een derde punt niet meer. Waarom dan verdraagt u deze goddelozen, die nog veel erger zijn dan degene die schoongemaakt moeten worden, die nog veel viezer zijn? Als vissen in de zee maakt u de mensen als kruipende dieren zonder leider. Er komt een mooi beeld van het vissen vangen. En de Galdeën, de Babyloniërs, die slaat ze allemaal aan de haak en die neemt ze gewoon mee. En die verzamelt ze in zijn fuik en ze worden gewoon meegevoerd met z'n allen. Nou, we hebben een x-aantal jaar later gezien hoe het volk weggevoerd is. En notabene, die Babyloniër is blij omdat ze gewoon allemaal mensen kunnen meemaken, doodmaken en meenemen. Zijn ze blij en brengen ze offers aan het net en wieren ook voor de fuik. Dus dat beeld van vissen gaat nog even een tijdje door. Het is een heel poëtisch geschrift, hè, Habakkuk. En dat wordt allesmaal gedaan voor een overvloedig maal. Mag hij maar doorgaan zijn netten leeg te maken en meedogenloos volken te blijven vermoorden. Heere God, mag Babel, die zo goddeloos is, mag die dan zomaar doorgaan en meedogenloos volken blijven vermoorden? Nou, hoofdstuk 2, doe ik een stuk sneller. Hoofdstuk 2, de profeet zegt, ik ga op mijn wachtpost staan. Hé, wat leuk, staat u op uw wachtpost? Hebt u die taak in uw gemeente als oudste raad, als voorganger, op je wachtpost staan en kijken wat de Heere God te zeggen heeft op dit moment tegen degene waar u verantwoordelijkheid voor draagt? Staat u als vader, als priester van het gezin op de wachtposten te kijken wat de Heere God te zeggen heeft, als het ware? Staan we op onze wachtposten of liggen wij zoete broodjes af te wachten? Ik ga op mijn wachtpost staan, ik betrek mijn post op het bolwerk en ik kijk wat de Heer mij zal zeggen. Wat hij mij antwoordt op mijn verwijt. Dat is ook iets Joods. Joden durven God te verwijten. En wij durven dat niet, wij zijn vaak soepeler als het ware. Dat mag je niet doen naar de Heere God toe, want God is de hoogheilige. En wie ben jij, kleine aardworm, om zoiets te zeggen? Joden hebben meer van, laat er maar uitkomen wat erin zit. Wees maar eerlijk als het ware. Psalm 22, waarom verlaat gij mij? Nee, mag je niet zeggen. Je moet zeggen, waartoe verlaat gij mij? En je moet God de Heilige accepteren. Nou, een Jood is wat meer in een botsing. En misschien, dat moet u eens uitproberen met uw kinderen als ze gaan puberen. Moet je eens kijken wat er beter werkt. Als zo'n kind eens gaat botsen en tot je komt en goed zegt wat hij vindt. En jij zegt het ook goed en je eindigt in liefde. Of dat je zoete broodjes bakt. Hij zegt, ik heb een verwijt. En ik ben benieuwd wat God tegen mijn verwijt in gaat brengen. Nou, toen kwam het antwoord van de Heer. En het antwoord is een visioen. En het visioen, dat is belangrijk. Dat moet opgeschreven worden. En het moet in de tempel opgehangen worden, zodat je het in het voorbijgaan snel kunt lezen. Want er is haast. Als eenmaal de Babylonische zijn, heb je geen tijd om hele lange verhalen te gaan bekijken. Dan moet er haast zijn. Dus schrijf het snel op. Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is. Het getuigt ervan, het liegt niet. Het is nu nog niet vervuld, maar wacht maar. Het komt zeker. Het zal niet uitblijven. Heel eventjes terzijde, maar goed. U weet vast dat ik van Godfried Bomas houd. En zijn goede vriend maakte zo'n liedje. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. De hemel en de aarde, Michel van der Plas. Stelt de organist nog een liedje zoekt voor straks te spelen tijdens de collectezang. Maar het stond niet in de liedbundel. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Michel van der Plas. Maar goed, snel verder, de tijd gaat hard. Wacht maar, het komt zeker, het zal niet uitblijven. Nou, en dan komt eigenlijk de oplossing. En ook voor u en voor mij. Wat als ISIS komt? Nou, wie niet oprecht is, kwijnt weg. Maar de rechtvaardige zal door het geloof leven. Lieve mensen, één antwoord in crisistijd. Door uw geloof leven. En de gein is dat deze tekst uit het boek Habakuk extreem vaak terugkomt in het Nieuwe Testament. Dat zinnetje, de rechtvaardige zal door het geloof leven, is een soort refrein geworden in het Nieuwe Testament als het ware. En dat is toch de kern voor vandaag voor de preek. Dus dan denkt u qua tijd, het loopt uit de hand, het gaat weer mis bij Cor. Nee, we hebben nu de kern te pakken. U en ik zullen door het geloof leven als u en ik rechtvaardig zijn. Dit zinnetje wordt natuurlijk vaak gezet ten opzichte van de discussie van door de wet zalig worden of door het geloof. En daar kwam vaak dit zinnetje langs. Daar was Paulus mee bezig. In een bepaalde manier van moeten mensen die gaan geloven, moeten ze nog onder de wet gebracht worden? Moeten mannen zich laten besnijden? Heidense mannen die geloven worden, ja of nee? En dan moet je door de wet of moet je door het geloof? Nee, de rechtvaardige door het geloof leven. Luther heeft die tekst natuurlijk ook in een bepaald keurslijf geduwd, namelijk ten opzichte van de goede werken. Moet je nou goede werken doen of door het geloof? Nee, de rechtvaardige door het geloof leven. Maar eerlijk gezegd heeft Habakuk het in iets ander kader staan. Worden we met z'n allen doodgemaakt? Nee, de rechtvaardige zal door het geloof leven. En eigenlijk is dit het antwoord, lieve mensen, op uw en mijn angst. Angst wordt komende woensdag of in ieder geval komende week een thema. En angst is iets wat ons allen bezighoudt. Want angst is iets wat van nature in ons zit. Misschien wel ingeschapen is. Maar God geeft een antwoord voor angst. Namelijk geloof. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Nieuwtestamentisch. Pasen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. Pasen. Ander paaslied. Zou ik nog vrezen, nu hij eeuwig leeft, die ons heeft genezen, die ons vrede geeft. Wij hebben een antwoord tegen de Galdeër, tegen Babyloniërs, tegen Isis. De rechtvaardige zal door het geloof leven en angst is weg na Pasen. Jezus zegt het zo mooi. Jezus zegt, joh, ze kunnen je alleen maar doodmaken. Je lichaam. Maar ik heb je ziel. Nou ja, doemdenken. U kent nog wel Als de bom valt van Doe Maar. Dat was de vorige drama. Dat is over communisme. We hebben nu een groter drama, denk ik. Een erger drama. Maar doemdenken hoeft niet. Nee, doemdenken mag niet. Doemdenken doen we niet. Want gelukkig, prijst de Heer met blijde galmen, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Leven. De rechtvaardige door het geloof leven. Zijn u en ik bang als ze nou over 3, 4, 5 jaar ineens... Ze hebben gezegd, ik weet niet of je het gezien hebt. ISIS heeft gezegd, we hebben 7 landen uitgekozen, 7 protestantse landen. Die gaan we ophalen. En één van is Nederland. Ik ga eens naar vakantie en vraag, waar woon je? Zeg je Nederland? Zeg, is dat Duitsland? Een provincie van Duitsland? Nee, Nederland. Oh, Amerikanen hebben het er vaak moeilijk mee. ISIS heeft gezegd, Nederland. Ze hebben 7 landen genoemd. 1 van die 7 is Nederland. Ze hebben ook gezegd, alle christenen moeten we gaan oprollen. Pas kindsoldaten, maar dat is een week of 4 geleden weer. Kindsoldaten die riepen, wij komen eraan. Jochies van 8, 9 jaar, wij komen eraan, wij komen jullie halen. En dat is natuurlijk Rome, het symbool Rome willen ze hebben. Rome staat voor kruistochten. En dat in gesprek met moslims in Gouden heb ik al eens ontdekt, dat elke moslim weet wat de kruistochten zijn. En die moeten gewroken worden. Want wij hebben als westerse cultuur hebben hun een keer tot oneer gemaakt en... Wraak en schande mag niet in sommige culturen. In de wraakcultuur moet het altijd nog gewroken worden. Ik wist niet hoe het ging, 600 jaar geleden of zo. Nee, het jaar 1000, 1100 jaar geleden. Maar dat leeft nog heel erg. Dat lezend is best wel eng. Maar gelukkig, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Dus er is niet, deze profeet wordt getroost met een zekerheid van geloof. En nu is de vraag, hebben u en ik geloof? En dat is huiswerk. Wat is uw geloof? En mogen wij geloven? Durven wij geloven? En nou even dogmatisch kijken. Geloof is, de catechismus, weten, zeker weten, dat God alles wat hij beloofd heeft zal doen, weten en vertrouwen. Dus wat weet u? En wat vertrouwt u? Dat is uw geloof. En door dat mag u leven, wat er ook gebeurt. Dus denk niet, geloof is gevoel. Ik moet heel blij voelen als ik een opwekkingslied zing. Dat is geen geloof, dat is gevoel. Mooi, leuk, maar niet geloof. Geloven, wat weten wij, wat vertrouwen wij diep van binnen? Geloof is ook niet van, ik ben toen en toen bekeerd en dus zit het goed. Wat vertrouwt u? Wat is uw bron? Waar staat u op? Door het geloof mag u leven. Geloof is ook niet, ik ben gedoopt, dus zit het goed. Geloof is de band met God vieren. Omdat je weet en vertrouwt. En dan zult u leven. Dan mag u leven. Het antwoord wat hij krijgt. Wie niet oprecht is, kwijnt weg. Maar de rechtvaardige zal door het geloof leven. Ik pak even de Statenvertalingversie, want dit is een iets andere. Hier wordt trouw, geloof wordt trouw gemaakt. Hey, wie niet oprecht is, alsjeblieft mensen, let op, oprechtheid. Bekijk uzelf eerlijk en wees oprecht. En zoek in oprechtheid wat nu de grond is van uw bestaan. Wie niet oprecht is, kwijnt weg. Het wordt een drama, maar de rechtvaardige blijft pal staan. Hij zal door het geloof leven. Nou, dan een hele snelle sprong. Vijf weeën, vijf weeklagen over de Babyloniërs. Dus hij zei net, ja maar Heere God, u vindt die, hoe kan u toelaten dat die goddeloze Babyloniërs, die veel goddelozer zijn dan wij stoute Israëlieten, hoe kunt u die goddeloze toelaten? Nou, die goddelozen mogen even een tijdje huishouden, maar na dat huishouden is het ook weer voorbij. Er komen vijf weeklagen over de Babyloniërs. Lees het thuis maar even in alle rust. Dus die Babyloniërs moeten niet denken dat zij vanaf dat moment heer en meester mogen zijn en blijven. Nee, vijf weeklagen dat zij ook eraan zullen gaan. En dan komt hoofdstuk 3. Het lied. Het is de nieuwe vertaling, maar ik weet niet welke vertaling jullie als kansenbijbel hebben. De nieuwe vertaling heeft het ook echt als een lied. Zijn vertaling, die hebben hoofdstuk 3 echt als een lied afgedrukt en de rest gewoon als een geschiedenis. En ik zie deze kansenbijbel, die heeft het hele als een lied gedaan. Het is ook een lied, hè? Voor de laatste wat ik voorlas, voor de koorleider bij snarenspel. We weten ook niet zoveel van Habakuk, maar hij was ongetwijfeld leviet en hij had met de tempeldienst te maken. En dit is als een gedicht gemaakt, het laatste hoofdstuk, een hymne als het ware. Hij gaat nu poëtisch eindigen. Heer, ik heb uw aankondiging gehoord. Voor wat u gaat doen heb ik ontzag. Breng het in deze tijd tot stand. Maak het in deze tijd bekend. Maar toon uw mededogen als het tumult losbarst. Nog even september 2015. Een heel mooi gebed als de tumult gaat losbarsten. Heer, toon uw mededogen als het tumult losbarst. Nou, en dan gaan we snel naar het meest bekende stukje van Habakuk. Nog eventjes die belijdenis van Habakuk. Hoe heilig God is, hoe glorierijk God is, hoe roemvol God is, hoe de zon schittert, hoe die met de maan speelt, hoe die met de koorts volgt hem op de voet, de pest gaat voor hem uit, God laat de aarde beven enzovoorts. Weer dat hoogheilige ontzag voor de Heere God. Niet een zoete broodjesbakker, niet uw buurman waar u mee op de koffie gaat, niet Sinterklaas. God is de gans andere, de hoogheilige, die zo heilig is dat hij ons eigenlijk niet kan aanschouwen. Dat het een wonder is dat hij met u en mij contact wil hebben als het ware. Dat zit zo rijk in deze profetie verborgen, dat hij Gods heiligheid bezingt. En ondertussen een aanklacht heeft en een verwijt heeft. Dus wij protestanten doen dat wat minder. Wij willen meer God als zoete broodjebakker zien, waar je altijd lief voor moet zijn. Deze meneer, Habakuk, gaat een gevecht aan met Heere God. Verwijten, maar gelukkig wel vanuit die hoogheiligheid, dat respect als het ware. Meteen weer huiswerk. Gaat u met God om als de hoogheilige, voor wie u respect hebt, en wie het een wonder is dat we mogen praten met hem. Het is te gek voor woorden, straks gaan wij weer bidden. Dat is natuurlijk eigenlijk van nature niet mogelijk. Een zondig aardwormpje met de eeuwige praat. Maar we gaan het zo meteen doen. Vanuit dat besef is deze profeet zo mooi bezig. En dan toch verwijten maken. Nou, u proeft het Joodse wel. We zijn in een synagoge bij elkaar. Laten we dan vooral dat mooie van het Jodendom durven te koesteren met elkaar. En dus nadat hij Gods heiligheid bezongen heeft en geaccepteerd heeft dat Gods oordeel komt, dan komt het loflied en dan gaan we ook mee eindigen hoor. En dan hebben we Habakkuk weer gezien en dan moet u thuis maar eens rustig gaan lezen. En excuus dat het qua tijd wat uitloopt, jongelui. Ik hoorde vers 16, hoofdstuk 3. Ik hoorde dit alles en ik beefde van binnen. Ik vernam het en mijn lippen trilden, mijn botten werden aangevreten. Ik stond te trillen op mijn benen, wachtend op de dag van het onheil. De dag dat u optrekt tegen het volk dat ons aanviel. Hey, dus we kennen hem aan het begin, dat hij zegt, God, ik snap niet dat het zo erg is, kan het een beetje anders? En nu heeft hij het hele verhaal gehoord, en nu gaat hij trillen en beven en van streek zijn. En dan komt het. Maar, al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal er niks aan de wijnstok hangen, al zal de oogst van de olijf tegenvallen, als er geen koren meer op de akker staat, als er geen schaap meer in de kooi is en geen rund in de omheining, toch zal ik juichen. Nochtans, ja, nochtans zal ik juichen. U kent het wel, het nochtans des geloofs. Straks, na het oordeel van de Heere God, is er misschien niks meer over. En we hebben geen eten meer en geen drinken meer. En alles waar je op vertrouwt is weg. Spannend waar u op vertrouwt in crisistijd. Heimelijk heb ik altijd zoiets van, ja, ik heb best wel veel vermogen. Ach, ik kom die tijd wel door. Stout, hè, op vermogen vertrouwen. En misschien denkt u, och, ik heb trouwens zelf ook heel veel hout liggen, zodat ik altijd nog kan gaan stoken als er geen energie meer is. Maar stout, dat je op je houtvoorraad vertrouwt en op je allesbrander. Ik heb ook zo'n zonne-energie ding liggen. En ik kan altijd nog een techneut zoeken uit een gemeente, dat die even zorgt dat ik energie nog heb. Stout, hè, dan vertrouw je toch op je zonnecollector als het ware. Maar nee, je hebt ook verantwoordelijkheid als priester van het gezin. Dus zorg dat u hout hebt en zonnecollectoren en een beetje vermogen. Maar waar vertrouwen we op? Stel je voor, er is geen rund meer. U hebt niks meer. Uw banksaldo is weg. De techniek gaat heel ver tegenwoordig. Je logt in en er is die banksaldo is weg. En je huis wordt afgepakt. Er staan ook profetieën. Een ander gaat in je huis wonen. Je woont er en er komt een volk aan en die jaagt jou weg en gaat in je huis wonen. Nou, stel dat... Ik weet het niet hoor. Ik ben geen profeet, maar stel dat het gebeurt. Het zijn gekke tijden. Nou ja, dan wens ik, dan gun ik mij en u dat we dit gaan zingen, dit lied. Het huis is afgepakt, ik kan er niet meer wonen. Ik heb niks meer om vertrouwen op te hebben. Maar nochtans zal ik juichen in de Heere. Ja, weer een stukje huiswerk, maar ik faal, ik kan het niet hoor. Maar huiswerk is, kunt u dit nazingen morgen als het gebeurt? Of toch eigenlijk niet? Nou ja, de Heere God is een God van genade, van trouw en van liefde. Maar het is wel heel heftig om dit te kunnen. Ik zal niet zeggen dat u dus moet zeggen van, ik ben pas gelovig als ik dit kan. Nou, hou maar vast. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Laat ons daar maar aan vastklampen wat er ook overkomt. En dan is het heel mooi als u en ik de gestalte krijgen dat we kunnen juichen in de Heere als alles fout gaat. Nochtans, ja, nochtans zal ik juichen. Terwijl ik alleen maar verdriet heb en narigheid en gedoe. Want ik heb één ding. Ik heb de Heere God. Ja, dat is natuurlijk fenomenaal. Ik hoop, lieve mensen, dat ik u hiermee heb laten zien dat we niet in doemdenken blijven hangen, maar dat we als een haas omhoog gaan naar onze goede God. En dat wij ondanks de zieke cultuur, ondanks het feit dat de christenen in Europa het moeilijk gaan krijgen, ondanks het feit dat er aan de grenzen volkeren staan die ons weg willen hebben, dat onze naam wordt genoemd in het rijtje van landen die ISIS wil komen ophalen. Nochtans, ja, nochtans zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God, de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinden. Hij laat mij over mijn bergen gaan. Lieve mensen, als die God u ten deel is, dan wat u ook overkomt, u bouwt op vaste grond, op een vaste rots. Ik denk eerlijk gezegd dat het christelijk geloof het enige antwoord is op de dreigende cultuur die we nu meemaken. En ik heb de indruk dat heel veel mensen daar niks van willen weten, van dat enige antwoord. U en ik houden ons eraan vast. Jezus zegt, ze kunnen je lichaam doodmaken, de ziel heb ik. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. U zij de glorie, u die overwon. Amen. Wij zingen ter verwerking en ter bezinning lied 409. Het enige antwoord in crisistijd. Laat ons danken en bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, Dank dat wij het Bijbelboek Habakuk hebben gekregen. Dank dat wij de verworsteling, de aanklacht, het verhaal, uw antwoord, de profetie en uiteindelijk Habakuk's loflied zijn nochtans van u gekregen hebben. En help ons erover na te denken. Help ons het vast te grijpen en ons aan Habakuk vast te klampen als het water hoger komt te staan en tot de lippen gaat komen. Dank dat we een antwoord hebben op de existentiële vertwijfeling en angst die ons kan overkomen als we de krant lezen, als we het journaal kijken, als we horen wat er voor plannen liggen, als we zien wat er gebeurt. Gelukkig, Heere, u houdt alles in handen. En gelukkig, u straft het verkeerde, maar in die straf bent u zelf bij om het vast te houden, zodat het geen eindeloze tirannie is, maar de tiran wordt door u ook weer, waar nodig, stuk gemaakt. Dank daarvoor. Heer, wij bidden u voor alle mensen die lijden, die het moeilijk hebben. We hebben het al gezongen ook, u bent bij hen die lijden, u kent hen. Tijdens deze dienst zijn er toch een stuk of 20 broeders en zusters vanwege hun geloof doodgemaakt. Wij bidden u, wilt u bij hun familie zijn en troost geven, uw enige troost. Wij bidden u voor de verdrukte christenen, nog nooit zo erg geweest als nu. En velen kunnen niet samenkomen en velen worden met de dood bedreigd. Heren, wees hen nabij, geef hen uw enige troost. Geef hen perspectief, het perspectief van Habakuk. Heer, we bidden u voor alle volkeren in het Midden-Oosten, waar zoveel zorgen zijn en zoveel oneerlijkheid is. Wij bidden u voor uw eigen volk, onze Joodse broeders en zusters. Wil hen zegenen, kracht blijven geven in de grote verdrukking die ze meemaken. Wij bidden u of u Messias Yeshua bekend wil maken aan hen. Heren, wees met de volkeren die u niet kennen en die andere schijngoden als God gekregen hebben en zijn gaan aanbidden. Help hen terug naar het dienen van de God van Israël, Abraham, Isaac en Jacob. Wij danken u dat wij als christenen de God van Israël hebben leren kennen. Dat de Europese cultuur gekerstend is geworden. En dat wij uiteindelijk de Habakuk mogen lezen. En de Joodse cultuur, de Joods-christelijke cultuur over ons heen gekomen is. Wij danken u daarvoor dat wij woorden van u gekregen hebben. Heere, help ons met die woorden om te gaan. Help onze cultuur met uw woorden om te gaan. Wees met de politieke leiders. Ik denk vooral aan mevrouw Merkel, die het zwaar heeft en die toch probeert om nog iets goeds te doen voor Europa. Wij bidden u voor onze eigen politici, Rutte en zijn kornuiten. Zegen hen met uw wijsheid. En mogen het zijn dat zij tot eer van u nadenken over de verantwoordelijke taak die ze gekregen hebben. Wij bidden u voor alle christenen in politieke organen. Help hen om voor uw naam uit te komen en het goede van uw woorden over anderen uit te strooien en hen daarmee te zegenen. Heer, we bidden u voor de nawerking van deze preek. Help ons er nog eens over na te denken, het boek te lezen. Geef dat veel troost ons ten deel wordt als we nadenken over Habakuk en over hoe hij antwoorden vond op zijn heftige vragen en hoe hij uiteindelijk met een geloofsjubel eindigde. Laat ons af en toe ook die jubel zien, maar geef dat we niet mismoedig worden als we niet tot die jubel kunnen komen en vooral ons met angst omringd voelen. Help ons uit die angst en laat ons zien dat uw Zoon de dood overwonnen heeft en dat we daarom als gemeente weer bij elkaar gekomen zijn. Heer, we bidden u voor alle wereldwijde vragen, maar we bidden ook voor de vragen van onze gemeente. Wilt u die vragen met die gemeente zijn?
Vader in de hemel, wil u danken dat wij bidden mogen.
En dat u hoort naar ons, kleine mensen. En dat we met al onze noden bij u mogen komen. Heer, er zijn grote en minder grote. Maar we bidden nu voor al die noden. En we bidden nu voor Klaas Beerta. Voor alle onrust die er momenteel is op zijn werk. Voor de onzekerheid die dat met zich meebrengt voor hem wat zijn werk betreft. En wat zijn toekomst betreft. Heer, wilt u hem zegenen en helpen. De komende weken die heel spannend voor hem zijn. Wilt u geven, Heer, dat hij daarin ook wijsheid zal hebben om juist daarmee om te gaan. En op u kan vertrouwen. En wilt u geven, Heer, dat uit deze chaos ook weer mooie dingen tevoorschijn mogen komen. Heer, dat bidden we ook voor mensen die ook te maken hebben met problemen die ze ondervinden op hun werk. Waar ze tegenaan lopen. Heer, wilt u ook die mensen zegenen en helpen. Om op u te vertrouwen en u te geven, Heer, dat er ook wat goeds uit mag voortkomen. Tot zegen voor hunzelf en voor anderen. Heer, we bidden nu voor Lydia van der Wal. Wilt u geven dat de behandeling die ze krijgt goed mag zijn. Dat de bacteriën weg zullen zijn en blijven. En dat zij weer aan mag sterken. De bloedwaardes weer omhoog mogen gaan en ze weer thuis verder kan aansterken. Heer, we bidden u voor Boudewijn Dijkstra, voor herstel, voor bescherming, Heer, tegen verdere aftakeling. Heer, en voor uw zegen. Heer, dat hij in dit lijden uw stem mag verstaan. En dat ook de kracht mag ontvangen om, zoals we de profeet Habakuk hebben horen zeggen, ook u mag blijven toezingen en juichen. Heer, we bidden nu ook voor al die vluchtelingen die naar Nederland komen. Hier ook in Gouda terecht zullen komen. We bidden nu voor de ontwikkelingen rondom het asielzoekerscentrum. Leidt u het? Wilt u geven, Heer, ons als Nederlanders, als Goudenaren, als mensen, om de mensen die hier naartoe komen met open armen te ontvangen. En niet als vijanden te gaan zien, maar ze liefde te geven en een warm welkom. Heer, wilt u door dit alles heen werken, zodat u uw koninkrijk kunt vestigen en laten zien aan de wereld die nog niet in u gelooft. Openbaar uzelf alsjeblieft zo in Jezus' naam.
Er wordt gecollecteerd en de doelen zijn u genoemd. En mogen u ervaren dat de Heere God de milde gever hartelijk lief heeft.
De tweede collecte is voor de offerdag.
De tweede collecte is voor de offerdag. Voor mij cryptische taal, maar ongetwijfeld begrijpt u het. Geven alle drie de collectes zoveel als mogelijk en nodig. De Heere God heeft de royale gevers lief. En we zingen over de toekomst, gezang 293, in zijn geheel, 293, wat de toekomst brengen mogen, ons geleid des Heren hand. Nou, daarmee kunnen we getroost op pad. 293, alle coupletten. Gemeente gaat u heen als een getrooste, perspectiefrijke gemeente. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.